In hoeverre heeft het zaaien voor je bekering een invloed op je nieuwe leven? Wordt de negatieve consequentie van een niet voldoende zaaien door het beleiden van deze zonde meteen verwijderd? En levert dat dan een goede oogst op? Het tweede stukje is moeilijker te begrijpen dan het eerste, maar we aannemen dat het tweede stukje een uitleg van het eerste is. Maar het eerste vond ik al duidelijker. Ik vat het zo op. Heeft het zaaien voor je bekering een invloed op je nieuwe leven? Niet op het nieuwe leven als zodanig. Maar het is wel zo dat wij ook soms na onze bekering gevolgen moeten dragen van domme dingen die we voor onze bekering hebben gedaan. Als je voor je bekering gescheiden bent en je vrouw is intussen met een ander getrouwd en je komt tot bekering en je zou dat dolgraag willen goedmaken, dan ontdek je dat sommige dingen die voor je bekering hebt gedaan niet meer goed te maken zijn. Het heeft dan geen invloed op het nieuwe leven als zodanig, je nieuwe leven als dat nieuwe levensbeginsel in Christus, maar er zijn wel gevolgen van je daden die doorwerken ook na je bekering. Als je voor je bekering door roken of drinken je lichaam hebt verwoest, dan zie je de doorwerking daarvan ook vaak nog na je bekering. En zo is het met een heleboel dingen. Als je door alcoholisme gehandicapte kinderen hebt verwekt, ja, die kinderen blijven dan wel gehandicapt, ondanks het feit dat jij je bekeerd hebt. Ik weet niet helemaal of dat is waar de vraagsteller ook daadwerkelijk aan denkt, maar in zijn algemeenheid, in die zin zie je de doorwerking van dingen. En laat ik een heel duidelijk voorbeeld nemen uit de Bijbel. David, zijn zonde met Bathsheba. David heeft die zonde op een bepaald moment, toen Nathan hem ermee confronteerde, heel duidelijk beleden en hij heeft zich daarvan bekeerd. Dat vinden we in Psalm 51 aangrijpend beschreven. En God heeft hem die zonde ook volkomen vergeven. Maar de gevolgen van die zonde waren niet zomaar weg te poetsen. Hij had tegen Nathan gezegd, toen hem die gelijkenis verteld werd over die arme man met dat lammetje, weet u wel. Die rijke man moet dat lam viervoudig vergoeden. En David heeft dat lam dat hij geofferd had, Uria, viervoudig moeten vergoeden. Vier van zijn zonen heeft hij verloren. Ondanks het feit dat God zijn zonde vergeven had. Dus ook al krijg je vergeving van je zonde, dan nog kun je soms te maken blijven hebben met de gevolgen van zonde uit een vroeger leven. De oude mens is al gekruisigd, dus niet strijden tegen het vlees. Dat is een uitroepteken. Wet van Christus betekent door... dat is helemaal geen vraag, dat zijn aantekeningen. Of toch? Ja, nou, er zal dus alleen maar een dik vraagteken onder zitten. Een dik uitroepteken bedoel ik. De wet van Christus betekent het van hem vervuld zijn. Niet meer met de zonde bezighouden, maar met Christus. Wat wordt in Galaten 5 vers 9... dat is een vraag voor de vorige keer... bedoeld, een weinig zuurdesem verzuurt het hele deeg. Zuurdesem of zuurdeeg komt vele malen voor in de Bijbel en is, let wel, altijd een beeld van iets negatiefs. Het geeft aan dat deeg, dat zuiver kan zijn op zichzelf, door een heel klein beetje zuurdeeg totaal doorzuurd kan worden. We zien dat in 1 Korinthe 5... Morele zonde in de gemeente kan, als die zonde niet geoordeeld wordt, die hele gemeente aantasten. We zien het aan Galaten 5. Een zonde kan, als die niet geoordeeld wordt, dan gaat het over leerstellige zonde, de hele gemeente aantasten. Wij zouden in onze tijd zeggen, één rotte appel in de mand maakt het gave fruit te schand. Onze manier om hetzelfde uit te drukken. Als je er niet tegen optreedt, dan vreet dat kwaad steeds verder. Wat wordt in vers 12 bedoeld? Och, of zij die afgesneden worden, ook mochten zij maar afgesneden worden. Dat is een, we hebben dat de vorige keer allemaal gezien, u kunt het op de cd horen. Het betekent een boze uitlating van Paulus naar diegene die zo aandringen op de besnijdenis. Laten die mensen zichzelf maar besnijden. En hij gebruikt daarvoor een verachtelijke uitdrukking, zichzelf versnijden. Zichzelf eigenlijk verminken. Laten diegene die u... opstoken met hun valse leringen, zichzelf maar verminken, maar van anderen afblijven. Naar aanleiding van Galaten 6 vers 15. Hoe moet ik staan tegenover een volwassen iemand uit de gemeente die niet gedoopt is? Nou, dan doop je hem. Meestal zit er achter zo'n vraag iets diepers, maar dat staat er niet bij. Namelijk dat hij als kind gedoopt is. Maar dat staat er gelukkig niet bij, dus dat probleem hoef ik niet te beantwoorden. Als er een volwassen iemand in de gemeente is en die is niet gedoopt, dan had die, ik zeg het nog scherper, dan had die al lang gedoopt moeten zijn. Er moet tussen de bekering en de doop zo min mogelijk ruimte liggen. In het boek Handelingen zie je dat als iemand tot geloof kwam, die binnen 24 uur in het algemeen gedoopt werd. Dus laat er niet te veel tijd overheen gaan. Dus als die iemand al lang een gelovige is en hij zit al lang in de gemeente en is nog steeds niet gedoopt, dan moet je niet alleen die persoon aanspreken, maar dan kijk je ernstig naar de geestelijke leiders van die gemeente en zeg je, hoe kan dat nou? De moeilijkheid ontstaat pas als zo'n persoon als kind gedoopt is. Maar gelukkig hebt u dat niet gevraagd. Wou u daar toch wel iets over weten, mag ik u aankondigen op de CLK-beurs op 17 september... verschijnt een handzaam werkje van mij onder de titel Sta op, laat u dopen. Dus daar staat het allemaal in. Hoe u dat nou uit vers 15 hebt gehaald, dat is nou weer de kunst. U zegt naar aanleiding van Galaten 6 vers 15, want u wou toch wel de indruk wekken dat het iets met het onderwerp te maken moest hebben. Maar hoe u dat nou op vers 15 betrekt, weet ik ook niet. Maar dat geeft niet. 1 Thessalonicenzen 5 vers 19 hebben we hier ook al behandeld. Daar is ook een cd over. Blus de geest niet uit. Hoe maken wij het mogelijk de geest uit te blussen? Wat kunnen hiervan de gevolgen zijn? Nou, dat maken we helaas maar al te zeer mogelijk. De geest is een persoon en die kun je niet uitblussen, maar een geest is ook een kracht. Hij wordt vergeleken met water, met wind, maar ook met vuur. En vuur kun je uitblussen. Dat betekent dat de Heilige Geest dan wel aanwezig is, maar zijn kracht is tot een minimum teruggebracht. Het staat daar vooral ook in verband met de profetieën. Ga die profetieën niet tegen, onderdruk ze niet. Laat die ruimte hebben in de gemeente. Want als je daartegen ingaat, omdat alles precies volgens de regeltjes van die gemeente moet verlopen en elke spontane uiting van de geest daarmee in de kiem gesmoord wordt, dan is dat precies wat je doet. Blus de geest uitblussen. Want er staat achter, veracht de profetieën niet, maar beproeft alles, behoudt het goede. Dat hoort allemaal bij elkaar. Je blust de geest dus uit door bijvoorbeeld profetieën te verachten. Maar je moet alles beproeven, dat betekent al die profetieën. Want dat wil helemaal niet zeggen dat al die profetieën allemaal even goed zijn, dat ze allemaal uit de geest zijn. Maar laat ruimte voor die profetieën, blus de geest niet uit, beperk de geest niet, belemmer de geest niet. Laat ze ten volle mogen komen, maar stel ze wel op de proef. En dan hou je het goede in die profetische woorden, nadat je het getoetst hebt, vast. Dat is de gedachte.